En ik zal hun tot God zijn, en zij zullen mij tot volk zijn. Dat zijn de laatste woorden van Hebreeën 8, vers 10. En wat u nu meteen ziet, is dat deze woorden ontleend zijn, in elk geval al aan Exodus. Woorden die daarna ook vele malen herhaald worden, omdat ze deel uitmaken van de beloften die gedaan zijn aan Israël in het algemeen. En zelfs worden de woorden aangehaald bij de wet, bij het zogeheten oude verbond. Gij zult mij een volk zijn, mijn speciaal volk ten eigendom. En ik zal u tot God zijn en ik zal in uw midden wonen enzovoorts. Er wordt al gezegd als onderdeel van de wet. Niettemin, hier wordt het aangehaald als onderdeel en vast kenmerk van het nieuwe verbond der genade, dus, waarmee dus feitelijk gezegd wil zijn dat deze woorden die weliswaar reeds gesproken werden van Gods wegen bij de komst van de wet, dat deze woorden uiteindelijk pas een definitieve vervulling en toepassing zouden hebben onder het nieuwe verbond. En inderdaad, wij zijn allemaal vertrouwd met de gedachte dat Israël Gods volk is of was of wat er maar wezen mag. Maar bekijken wij de geschiedenis, de Bijbelse, ja. Deze keer bekijken wij de Bijbelse geschiedenis van de afgelopen pakweg 6000 jaar, zullen we dan maar zeggen. Nee, niet van de schepping, maar vanaf Adam, ja. Nemen wij de afgelopen 6000 jaar wereldgeschiedenis, dan is de vraag, hoeveel jaren daarvan was Israël echt het volk van God? Nou, hè? Niet veel. Misschien dat ik nog net kom tot enige tientallen jaren als het mee zit, maar dan houdt het wel op. Hè? In de woestijn soms. De hele periode van de woestijn wordt in de tijdrekening van Israël niet zelfs overgeslagen. 40 jaar zijn gewoon zoek. In de woestijn. De Heer zegt, ik heb u 40 jaar verdragen in de woestijn. En daarna kwam het in Kanaan onder de richter, dat was niet veel beter. En toen onder de koningen liep het volkomen uit de hand, zodat de Heer zei, nou gaan jullie er maar weer gauw uit. En dat was het dan. Nou ja, een deel kwam ooit nog eens terug, een deel kwam ooit nog eens terug. En toen zei de Heer meteen, nou ja, wat je nou meegebracht hebt met Babel, dat staat mij eigenlijk ook niet aan. En dus werd het uiteindelijk toch, ga er maar weer uit. Hoezo is er al volk van God? In de praktijk is het gewoon een holle uitdrukking. Israël zou Gods volk worden. Als het van harte de stem des Heren zou gehoorzamen. Want de Heer houdt zijn verbond en zijn weldadigheid aan dien die hem lief hebben, zoals u er straks enige malen uit verschillende plaatsen hebt voorgelezen. Het moet eigenlijk altijd nog gebeuren. Want de wet hebbende, oh wacht even, staat hier gewoon. 10 vers 1. Want de wet hebbende schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken enzovoorts. In een andere plaats staat, want de wet heeft geen ding volmaakt, enzovoorts, in dezezelfde brief. Dat wil zeggen, er worden wel idealen gesteld, maar ze zijn nooit vervuld geworden. En voor zover ze vervuld zullen worden, zal het in de toekomst alsnog gebeuren. Nog steeds als onderdeel uiteraard van het nieuwe verbond, en meer specifiek de vestiging van het nieuwe verbond aan of in Israël, als volk en als zodanig. En dat gebeurt dan pas uiteraard, in de dagen van de wederkomst van Christus. Daar komt het op neer. Maar niettemin, er staat hier in Hebreeën 8, in verband met het nieuwe verbond, ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Over wie gaat dat? Dan. En natuurlijk stellen wij vast, het werd ooit over Israël gezegd, dus gaat over Israël. Dan zeg ik meteen, en wanneer was het dan dat het op Israël van toepassing was? Bij nader inzien, nooit. In de praktijk was het namelijk niet zo. Zie. En in de toekomst zal het zijn, dat is waar. Maar wanneer is dat wel? Dat is onder het nieuwe verband. Waarom staat het dan hier? Een eenvoudige reden dat dit woorden zijn die niet beperkt worden tot Israël of het natuurlijke Israël. Niet tot 2 stammen, niet tot 12 stammen, niet tot 10 stammen. We nader inzien 13 had ook gekund. Maar vooruit. Maar het wordt van toepassing gebracht op alle gelovigen. Dat is een beperking, zo u wilt. Maar het woord alle heeft toch niet de betekenis van een beperking in zich. Inzicht is in de eerste plaats zo ruim mogelijk. Maar niet verder dan gelovigen. Het nieuwe verbond is gewoon bestemd voor alle gelovigen. De beloften God, zoals gedaan in het Oude Testament, zijn en worden vervuld aan alle gelovigen. En als u vandaag tot geloof komt, krijgt u vandaag nog deel aan de vervulling van deze beloften. Moeilijker is het niet. Ja, waarom dat moeilijk gemaakt is, ja, wat denkt u waarom? Om macht te kunnen uitoefenen over het erfdeel des Heren. Met dank aan 1 Petrus 5. Zie? Maar het is zo. Men komt tot geloof, daar kan men voor kiezen. Geloof wordt je niet gegeven, staat ook nergens in de Bijbel trouwens. He? Geloof, daar kun je voor kiezen en God roept de mens op om tot die keuze te komen. Je moet namelijk gewoon kiezen wat je gelooft. Je moet gewoon kiezen waaraan je je zult houden. Net zo goed als iedereen weet dat een mens kan kiezen of voor een bepaalde religie. Hij zegt, nou, voel toch meer voor het boeddhisme, nou, dan word je toch boeddhist en kies je daarvoor. Dan moet je een boel leren wat helemaal ongefundeerd is en wat nergens staat, hoor. Maar vooruit. Geef mij dan de Bijbel, maar. Maar vooruit. Maar daar kun je voor kiezen gewoon. Nou, het punt is gewoon, wij kiezen voor de waarheid. En daarmee, wij kiezen voor het woord van God. Er is niks moeilijks aan, dat doe je gewoon. Nee, dat het consequenties heeft, dat brengt moeilijkheden met zich mee. Maar kiezen, dat is niks moeilijks aan. En heel de schrift door roept God de mens op, en dus Israël in het bijzonder, want het is ons via Israël overgeleverd, maar roept God de mens op om te kiezen wie hij dienen zal. Om zich te onderwerpen aan het woord Gods. Ik zeg het maar zo van nadruk, omdat natuurlijk toch er hele volkstammen zijn. Sorry, maar hoe moet ik er nou met respect over spreken? Ik heb er geen respect voor. Ik wil ook niet doen alsof. Er zijn hele volkstammen die zeggen, het geloof moet je gegeven worden. En je mag niet zomaar tot geloof komen. Vooral hier in het harde moet je... Dan moet ik iets zachter praten. De rand van de Veluwe. Je mag niet zomaar tot geloof komen, want als je dat doet, is het eigen werk en eigen hoogmoed en arrogantie. Wie dat verzonnen heeft, onvoorstelbaar. Hoe kan een mens het verzinnen, zegt zulke onzin. Hè? Tot geloof komen is niks anders dan onderwerping, onderdanigheid, nederigheid, onderwerping aan het woord van God. En eigenlijk moet ik natuurlijk nou zeggen, tot geloof komen is niks anders dan gehoor geven aan de roepstem van de Heer Jezus zelf. Want dat is wat het is. En als men zegt dat mag niet, dan spreekt men God tegen. Dat is een godslastelijke uitspraak. Zo van, dat mag niet. Of het is eigen werk. Dat is juist niet werk, dat is het tegendeel ervan. Want degene die niet werkt, maar gelooft, staat in mijn Bijbel, staat de vertaling. Het kan niet mis zijn, denk ik, dan altijd in het harde. He? Wie gelooft, of wie niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. De verantwoordelijkheid om te geloven, te kiezen voor de waarheid, te kiezen voor de Heer Jezus, is de verantwoordelijkheid die elk mens voor zichzelf heeft. En hij wordt opgeroepen om inderdaad die keus te maken. Kies dan heden wie gij dienen zult. Er was niemand die toen zei, was het bij Mozes of Jozua? Er was niemand die toen zei, ja, maar dat moet je gegeven worden. Of dat kun je wel doen, maar als je niet uitverkoren bent, dan komt er toch niks van terecht. Nee, ik heb er geen respect voor. Ik vind het volstrekt wartaal. Ik snap niet hoe mensen bij zulke kreten kunnen komen. Ja, ik weet het wel. Dat is omdat de Bijbel dichtgelaten wordt. En omdat geluisterd wordt naar jargon, wat zo jaar in jaar uit voorbij komt en men neemt de termen over. Dat is alles. Zonder dat men flauw idee heeft waar het werkelijk over gaat. Meen ik? Zonder erover na te denken. Misschien zijn er nog mensen beledigd, maar ik moet u zeggen dat dat een hele goede manier is om een keer de dingen op een rij te zetten. Dat is waar, schopt een boel dingen los. Maak je vrij van tradities, van dingen die je wel overgeleverd zijn, maar waar je nog nooit over nagedacht hebt. Dat is heel goed. Ik doe het niet met opzet, maar... Sorry, ik doe het niet met opzet, maar zo is het nou eenmaal. De Bijbel zegt, men zou geloven in de Heer Jezus Christus. God zelf roept de mens op om zich aan hem te onderwerpen. En God zelf zegt, als je dat doet, zal ik je tot God zijn. En als je tot geloof komt, dan maak je deel uit van mijn volk en anders niet. En daarom, wij zijn dat volk Gods en God is onze God en die God woont in ons midden. Rond kerstmis mag het weer. Emmanuel, God met ons en God in ons. Nou goed. En dat is dan uiteindelijk de vervulling van wat in het Oude Testament beloofd werd. Het werd vervuld onder het Nieuwe Verbond. Het is nu zo. En het zal ook zo blijven. Want hoe dan ook, deze tegenwoordige bedeling zal beëindigd worden. Maar zoals gezegd, dan komt er een nieuwe bedeling, huishouding of hoe het maar heten mag. In de dagen van de wederkomst van Christus. En dat geldt nog steeds precies hetzelfde. Ieder die gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ieder die gelooft, wordt wedergeboren, maakt op die grond deel uit van het volk Gods. En al die gelovigen dan staan voor dezelfde verantwoordelijkheid als wij als gelovigen. Wij zouden onze levens aan hem onderwerpen, dan wel onze harten voor hem openstellen, opdat hij zijn woord in ons zou planten en opdat dat onze zielen zou zalig maken, Jacobus 1. Want te zeggen dat Jacobus spreekt over een volgende bedeling is nog niet hetzelfde als te zeggen dat hij niet spreekt over de onze. Begrijp je wel? Het is gewoon nieuwtestamentische waarheid en daar gaat het hier over. En dan vervolgens vers 11. En ze zullen niet leren een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder zeggende: ken den Heere, want zij zullen mij allen kennen. Ik weet niet, maar voor zover ik iets van die uitspraken begrijp, gaat het er kennelijk over dat onder de wet het nou eenmaal zo was, maar nog steeds is, dat mensen elkaar zitten te vertellen wat ze moeten laten. Want kennen van de Heer is niet alleen weten wie hij is. Het kennen van de Heer is zich aan hem onderwerpen enzovoorts en daaruit leven. En u en ik weten, hopelijk, maar misschien ook niet, dat het leven onder de wet in de praktijk er ongeveer zo uitziet dat wij weliswaar wat losjes zijn met de wetten voor zover ze op ons gelegd zijn. En om het te compenseren, juist, passen we ze wat strakker toe op anderen. En als we horen dat anderen weer eens wat gedaan hebben of juist niet, dan gaan we meteen informeren hoe het precies zit. Want we vragen ons af of ze dat wel mogen of niet. En of het wel had gemogen achteraf. Enzovoorts. Het is leven onder de wet ongeveer. Elkaar zeggen, doe dit, doe dat, doe niet zus en doe niet zo. Enzovoorts. De aardigheid is dat nu onder het nieuwe verbond gezegd wordt dat dat niet meer gebeurt. Want staat er, ze zullen niet met elkaar leren in die zin, maar ze zullen het mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Ik weet dat als ik deze dingen zeg, dat het moeilijk is om waar te maken dat ik het ontleen slechts aan deze woorden. Dat doe ik ook niet. Ik ontleen het natuurlijk aan heel wat meer schriftplaatsen waarin woorden van deze strekking naar voren gebracht worden. Maar ik geloof inderdaad dat het daarover gaat. Want als het gaat om kennen in de zin van weten, en daaruit leven of zo, dan hebben wij het natuurlijk ook nu onder het nieuwe verbond precies zijnde. Wij zeggen nog tegen elkaar, ken de Heere. En we zeggen nog tegen elkaar dat we uit zijn woord, uit zijn vrijheid zouden leven enzovoorts. Dat is natuurlijk ook zo. Daarom kan dat nooit de betekenis zijn. Daarom zeg ik, het gaat over hoe dat leven onder het oude verbond is. Dat men elkaar bekritiseert enzovoorts. En beschuldiging tegen elkaar inbrengt. Want het blijft natuurlijk zo dat men zelf ook niet brandvrij is of weet zoiets. Smetvrij. En hoe meer men dan tegen een ander kan inbrengen, hoe beter men er zelf vanaf komt. Zo is het toch. Begrijp je wel, om nog een beetje gevoel voor eigenwaarde over te houden onder de wet, moet dat zo, dan moet je anderen naar beneden douwen en dan steek je er vanzelf bovenuit, dat is het dan. Allemaal betrekkelijk. Weet je wel, kinderen komen thuis uit school, hebben een 4 voor een, weet je, denk tegenwoordig, een SO. Ik dacht dat een benzinemerk was, mevrouw. Ze hebben een SO gehad. Die begrijp ik nog. Als schriftelijke overhoring. En dan hebben ze een 4. En ze... Dat is slecht. Dan zeggen ze, nou, het valt wel mee, want de meesten hadden een 2 of een 3. Ze waren nog de beste van de klas. Dat was ik dus ook altijd. Dus dat begrijp ik. Maar goed. Beste van de klas. Maar dat terzijde. Maar u begrijpt toch ongeveer hoe het zit? Dat is leven onder de wet. En vraag het anders maar eens na in kringen waar men onder de wet leeft. Zo werkt dat. Op elkaar zitten letten enzovoorts. Nou goed. Maar dat is bij ons niet meer zo. Waarom niet? Nou, als het wel zo is, wil ik het niet horen, hè? Nee, dat meen ik. Echt niet. Maar het is, ik zeg dus gewoon hoe het moet zijn. Dus dat is bij ons niet meer zo. Wat bij ons wel zo is, dat staat een hoofdstuk verder. Daar staat, laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, enzovoorts. Een hoofdstuk verder, nou twee verder dan hoofdstuk 10. Ik denk, dat weet iedereen toch uit zijn hoofd waar dat staat. Hebreeën 10. En woorden van gelijke strekking. We zouden elkaar tot hulp zijn, dat is waar. Maar niet elkaar bekritiseren. Voor zover wij iets van doen hebben met de levenswijze van een ander, is het alleen maar dit, dat wij trouw zouden zijn aan de Heer naar ons eigen kunnen en naar ons eigen inzicht, zodanig dat wij, ik zeg het maar weer, onszelf en de Heer recht in de ogen kunnen kijken, overdrachtelijk uiteraard, en anders niks. En daarmee zouden wij dan zijn tot voorbeeld voor anderen. Niet nadrukkelijk, zo van zie mij eens. Maar gewoon vanzelfsprekend. Dat is onze verantwoordelijkheid. En meer niet. Zie? Zodat daar gelegenheid is voor anderen om een voorbeeld te nemen aan ons. Maar dat kan alleen als wij onze eigen positie als kinderen Gods daadwerkelijk kennen. Want voor de rest is het zo dat uw verantwoordelijkheid in de praktijk en in detail een andere is dan de mijne. En daar ben ik ook altijd blij mee. Nee, ik ben, in alle oprechtheid, daar ben ik blij mee, omdat de dingen die ik niet kan, maar die misschien wel moeten, of die wel zouden moeten gebeuren, zijn dan tenminste anderen voor. Dat meen ik. In alle ernst, daar ben ik ook heel blij mee. En aan de andere kant, als je allemaal zo nodig moet spreken, ja, dan is er voor mij helemaal niks meer te doen, want ik, voor de rest is er niet zoveel waar ik nog voor deug. Dat hebben u allemaal alles horen rondvertellen, dus ik zal het maar niet tegenspreken voor het gemak. Maar zoiets, hè. Dat wil zeggen, ieder van ons heeft zijn eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. En ik verzin het niet, het is niet mijn leer, het staat gewoon in de Bijbel. En in het bijzonder in dit geval dan toch in Romeinen 14 of zo, was het 13. Romeinen 14, en ieder staat of valt zijn eigen Heer. Zo dan, en ieder van ons zal voor zichzelf rekenschap geven, enzovoorts. Wie zijt gij dat ge eens anderen dienstknecht oordeelt? Toch? En dat is de aardigheid, en dat is een understatement hoor, zeg het maar laconiek, maar dat is de aardigheid, dat is het mooie van het leven onder het nieuwe verband. Wij hebben geen verantwoordelijkheid af te leggen aan een ander, en een ander heeft gelukkig geen verantwoordelijkheid af te leggen aan mij. Het zal me veel te veel tijd kosten. He? Hebben die ook nog? Dan moet je dit allemaal aanhoren. Verschrikkelijk. Kan mij dat dan schelen wat een ander doet? Dat meen ik. He? Als mensen eerlijk zijn ten opzichte van zichzelf, ten opzichte van de Heer, doen ze de dingen die ze denken te moeten doen, dan moeten ze mij niet komen vertellen. Ik ben er blij mee als het zo gebeurt, maar dan hoeven ze mij niet te komen vertellen, dat is toch ook nergens voor nodig. He? Dat meen ik. En andersom, wat ik doe, vertel ik u ook niet. Dus gaat ook niemand verder wat aan. Er is ook niks geheims aan. Maar zo, dat is nou eenmaal leven onder het nieuwe verbond. Die druk is weg. En we zouden realiseren dat God een werk doet in u en in mij, in een ieder van ons. En verder zijn we broeders en zusters. In eenzelfde gezin, zal ik maar zeggen. Maar voor wat de hiërarchie betreft in de huishouding, wij zijn alle kinderen van één vader. We kennen de misbruikte term, maar in dit geval volkomen juist. Wij staan allemaal onder één en diezelfde Heer. En onze relatie, uw relatie, mijn relatie tot mijn hemelse vader loopt niet via u en de uwe loopt niet via mij. Toch? Via niemand. Niemand zou heersen over de gelovigen. Niemand zou heersen over de discipelen. Het hele idee van één paus is een volstrekt onbijbels beginsel dus. Want tot de discipelen wordt gezegd dat niemand hun heer zou zijn. En als ze zelf al heer zouden zijn, zou het zijn omdat ze dienen. Dus het gaat helemaal niet. Dat is niet de bedoeling. De Heer zou dat doen. En dat is waar het over gaat. Wij zullen niet elkander terecht wijzen, want wij zullen allen Hem kennen. En dan zeg ik weer, en de wijze waarop wij Hem leren kennen is inderdaad door het openen van de Schrift. En daarna worden de dingen ons meer en meer eigen, naarmate wij er ook uit leven. En ook inderdaad eventueel levenservaring opdoen als kinderen Gods. Dat is natuurlijk zo. Maar het gaat gewoon primair door het woord Gods. Zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote. Dat betekent gewoon dat elk lid van dit volk onder het nieuwe verbond zijn of haar eigen persoonlijke relatie heeft. Moderne woorden zeg. Een persoonlijke relatie heeft met de Heer. En daar bemoeien wij ons verder niet meer mee. Met die van een ander, namelijk. Dat is leven onder het nieuwe verbond. En dat kan om de eenvoudige reden dat we een rechtstreekse verbinding hebben met onze hemelse vader, terwijl gezegd wordt hier in vers 12 van Hebreeën 8, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en voor degene die dat niet begrijpt, staat er, en hun zonde en hun overtredingen zal ik geen zins, dat wil zeggen in geen enkele zin of in geen enkele manier meer gedenken. Hun zonden en hun overtredingen zal ik geen zins meer gedenken, ik zal hen genadig zijn. Eveneens ontleend gewoon aan Jeremia 31. Leven onder het nieuwe verbond bestaat daarin dat zonden niet geteld worden of niet gedacht worden. Van Gods wegen al niet, laat staan van ons. Het is waarschijnlijk het moeilijkste aspect voor van deze waarheden van het nieuwe verbond. Maar ja, ik moet nou eenmaal zeggen, precies zoals het hier staat, dat wat voor zonde u ook doet, God rekent ze niet toe. Ja, dat staat hier. Of dacht u dat we alleen maar vergeving van zonde hadden ontvangen op het moment dat we tot geloof kwamen? Voor het geval u weet welk moment dat was dan. Want sommigen onder ons hebben geen flauw idee wanneer het was. Eenvoudig omdat ze het moment niet eens kunnen aanwijzen. Ze kunnen hooguit vaststellen achteraf. Ja, ik was toen was ik kennelijk al een gelovige. Maar hoe het zo gekomen is, weet ik niet. Dat bestaat ook allemaal, hoor. Zeker wel. Nou goed. Maar u denkt toch niet dat er toen alleen vergeving van... Sommigen denken dat er is alleen vergeving als je als zondaar ongelovige tot de Heer komt. En komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Wat men zich daar dan ook bij voor mogen stellen. Want dat doet er nog even niet toe. Dan is er vergeving. En daarna, omdat je nou eenmaal tot geloof gekomen bent, wordt het echt wel erg smal. Dat wil zeggen, je maakt nogal gauw één overtreding. Je loopt nogal gauw buiten de lijnen. Want nu je kind van God bent, mag je niet meer voetballen op zondag. En weet ik veel, een heleboel dingen mogen sowieso niet meer. Dan weet u toch hoe dat in elkaar steekt. En nou blijken er ineens veel meer mogelijkheden tot zondigen gekomen te zijn. Want daar komt het in de praktijk op neer. Maar kijk, als wij leven, als wij vergeving van zonde hebben ontvangen, en wij leven uit de vergeving van zonde, en wij stellen aan de andere kant vast dat er iets is wat niet mag, en we doen het toch, wat dan? Nog niks. Niks. Ik zal uw zonden niet meer gedenken. Not now. Not ever. Never. Niet nu, niet ooit, nooit. Zoiets. Dat is wat er staat. Ik zal uw zonde geen zins meer gedenken, ik zal u genadig zijn. Dat betekent dus dat hoeveel overtredingen wij ook begaan, ik zou niet weten van wat, maar daar gaat het nou niet over. Maar stel dat. Hoeveel overtredingen wij ook begaan, hoeveel zonden wij ook doen, naar welke norm dan ook, want ik zou niet weten volgens welke norm. Maar stel nou. Wat dan nog? Wat maakt het uit? Niks. Om de eenvoudige reden dat God gezegd heeft, ik zal uw zonde en hun overtredingen zal ik geen zins meer gedenken, ik zal uw ongerechtigheden genadig zijn. Tussen iemand, ja, maar als je zo in de zonde leeft, dan kan je niet God dienen. Dan zeg ik, waar staat dat? Want kijk, dat heb ik nou nog nooit gevonden in de Bijbel. Waar staat dat? Dat is namelijk niet zo. En nog moeilijker was het verhaal van, ja, maar als het in je leven niet goed gaat en problemen zijn in je relatie met de Heer. Hoe kan dat nou? Maar goed, dan komt dat misschien omdat er zonden zijn in je leven die je nog nooit beleden hebt. En dan zeg ik, waar staat dat? Niet dat ik het bestrijd meteen, want er zitten nogal wat haken en ogen aan het verhaal, hoor. Maar waar staat dat nou? Waar wordt ons dat wijs gemaakt? Nou, niet in de Bijbel in elk geval. En zeker niet in die formulering. Wat de schrift ons leert, is dat de Heer onze zonden niet meer gedenkt. Sinds wij tot hem gekomen zijn, sinds wij dus kinderen Gods geworden zijn, sinds wij leven onder het nieuwe verbond, gedenkt hij onze zonden niet meer en ook nooit meer. Niet nu, niet gisteren zou ik maar zeggen, maar zeker niet in de toekomst. Dat is gewoon niet zo. De situatie onder het nieuwe verbond is deze, die van Romeinen 8 bijvoorbeeld. Ik ben verzekerd dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus, van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus de situatie van dat wij één plant geworden zijn met hem. Één levend organisme. En dingen als zonde, begrippen als zonde of overtredingen, horen daar niet in thuis. Die hebben daar niets mee van doen. Begrippen als zonde en overtredingen zijn begrippen die deel uitmaken van het leven onder de wet. Leven in de oude schepping heeft te maken met eerste beginselen der wereld. Dat wil zeggen, ze zijn er misschien, maar ze hebben geen verband met onze relatie tot de Heer. En wij zouden ons niet moeten laten wijsmaken dat dit soort dingen inderdaad die relatie met de levende God zouden kunnen verstoren. Immers, onze relatie, onze verbinding met God is niet tot stand gekomen door de afwezigheid van zonde in ons leven, of doordat wij zo netjes wandelen en vooral niet voetballen op zondag. En dat soort dingen meer. Vooral het zwembad gesloten houden op zondag. Enzovoort. Dat is toch niet zo? We hebben een relatie met God door die ene middelaar, de Heer Jezus Christus. En hoe onze zonden ook zijn, hoe onze levenswijze ook is, het is niet sterker dan Christus zelf. En wat de schrift zegt is, God ziet ons in Christus. God behandelt ons in Christus. God spreekt tot ons in Christus. En als iets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, betekent het dus dat de Vader en de Zoon ineens niet meer één zijn. Toch? Nou, dat is gewoon niet zo, uiteraard. Einde van alle argumentatie. En voor degene die dan zegt, maar beweer je nou dat je dus kan doen en laten wat je wil, dan zeg ik ja, het kan. Maar te hopen is dat je wil wat overeenkomst vertoont. Met een understatement, wat overeenkomst vertoont met de wil Gods. En als dat niet zo is, dan komt het gewoon omdat je hart niet gevuld is met het woord Gods. En dat zeg ik zonder enig verwijt, want er valt niks te verwijten onder het nieuwe verbond. Maar waar het maar om gaat is, dat deze dingen tot stand gebracht zijn, niet opdat wij inderdaad zouden kunnen doen waar onze vleeselijke natuur maar zin in heeft, zonder enige remming, daar is het niet voor. De genade Gods heeft dat niet als doel. Maar die genade Gods heeft als doel dat wij ongehinderd door onze zonden of wat er voor door moet gaan, God zouden dienen. En dat wij ongehinderd door de gedachte dat wij zondaren zijn, in alle vrijmoedigheid onze harten, zondige harten van nature, open zouden stellen voor het woord Gods. Want God gedenkt onze zonden niet meer. En ik moet u eerlijk zeggen, ik kan het met zulke stelligheid zeggen, om de dood eenvoudige reden dat ik anders niet zou kunnen leven. Nee, dat is een zwakheid, maar dat is gewoon zo. Ik zou niet het lef hebben om naar de Heer te gaan en hem te vragen om iets wat er maar wezen mag. Bijvoorbeeld 's avonds of zo, hè. Want dan zou ik ogenblikkelijk denken aan de dag die achter me ligt en hoe die verlopen is. Nee, ik bedoel dus niet hoe die dag verlopen is, maar ik bedoel wat ik in die dag gedaan heb. Uiteraard. En er is vast wel wat bij wat niet deugt. En met welk recht ga ik naar een heilig God? Ik durf nog niet eens uit eigen beweging naar de koningin te stappen. De burgemeester zal misschien nog net gaan, maar daar zou ik al moeite mee hebben. En dan naar God toe. Hoezo? Ik? Dat meen ik. En als het waar zou zijn dat onze zonden ons zouden scheiden van God, dan zou ik, maar u waarschijnlijk ook niet, we zouden u, nog ik, ooit tot God gegaan zijn. Zo wel wijze wezen. Als je schuldig staat tegenover iemand, is het niet zo verstandig om die iemand onder ogen te komen. Tenzij dan dat je je schuld kunt betalen, maar tegenover God kun je dat niet. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. De woorden zijn goed bedoeld, maar als je ze letterlijk neemt, klopt het niet hoor. Er valt niks te betalen. Niet in de boekhoudkundige betekenis van de term, zal ik maar zeggen. Nou goed, Waar het dus om gaat, en wat ik u probeer te zeggen, is dat onze verbinding met de levende God niet gebaseerd is op dat wij bepaalde dingen doen, zeker ook niet op dat wij bepaalde dingen laten, maar het is gebaseerd op het werk dat Christus volbracht heeft in het verleden, want ik wil het niet, vooral even niet overslaan, maar meer in bijzonder, het is gebaseerd op wie Christus is en wat hij doet in het heden. We hebben het daar vaak genoeg over gehad, ik durf het haast nauwelijks meer te zeggen, maar ik moet dan natuurlijk toch zeggen dat Christus leeft om die verbinding tussen ons en onze God in stand te houden. Dat is de functie van de middelaar van het nieuwe verbond. Zo eenvoudig mogelijk gezegd. Maar dat, en als hier staat, ik zal in ongerechtigheden en zonde niet meer gedenken, ik zal in genade zijn, wordt daarmee een beschrijving gegeven, heel in het kort, van het werk van Christus nu. Het is door hem dat wij met vrijmoedigheid en te allen tijden tot God kunnen naderen, ondanks de omstandigheden, ondanks wie wij zijn en eventueel ondanks waar wij zijn. Heb u dat? En ik zeg dat niet om bepaalde dingen goed te praten. Ik zeg dat niet als excuus op dat we zouden kunnen doen wat wij willen. Het is trouwens ook onzin, want dan had ik mijn agenda niet in moeten vullen voor het komende seizoen. Soms vraag ik me af of ik wel kan doen wat ik wil. Hè? En of het dat is wat ik wilde. Begrijp u? Dat weet ik ook niet. Maar het punt is gewoon, het is de Heer die zijn werk in ons wil doen. Wij onderwerpen ons aan hem en wij doen wat wij willen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik op mijn leven terugkijk, moet ik u zeggen, mijn wil is wel veranderd. Dat is nu helemaal zo. Het gaat er niet om of ik dat leuk vind of niet. Wat van belang is, is niet of je wil altijd dezelfde blijft. Wat van belang is, of je je wil, je eigen wensen kunt realiseren. Want als een mens dat niet kan, dan wordt hij gek. Laat u niks anders wijsmaken, zo zit dat gewoon. Als iemand zijn ei niet kwijt kan, zal ik maar zeggen. Hoezo een kip? Nou goed. Als iemand zijn ei niet kwijt kan, dan gaat hij eraan dood, zo zit dat ongeveer. Frustratie noemt men dat met een moderne term tegenwoordig. Maar het is gewoon zo. Dat de gemiddelde leeftijd van de gemiddelde mens in de middeleeuwen, ook al middel, zo laag was, dat men zo vroeg overleed. Ik denk altijd, het is tamelijk verstandig. Laconiek, achteraf. Tamelijk verstandig, zo aardig was het leven ook niet. En al die gisteren gefrustreerde mensen die niet konden doen wat ze wilden, voor wie er eigenlijk geen leven was, die leefden in een volstrekte duisternis in alle opzichten. Waarom zou je hier 80, 90, 100 jaar oud worden? En wij willen het dikwijls niet horen, maar het menselijk mechanisme steekt nog altijd zo in elkaar, dat als het leven niet meer biedt wat het zou moeten bieden, dan knijpt de mens ertussen uit. Dan wordt hij ziek en dan gaat hij dood, dikwijls ver voor zijn tijd. Vraag dat maar eens aan uw dokter. Dat is gewoon zo. Zie? Waarom? Omdat de mens niet kan doen wat hij wil. Omdat hij moet leven in strijd met wat in zijn hart is. En wij als kinderen Gods, ons als kinderen Gods, is de mogelijkheid gegeven om te leven in overeenstemming met wat in ons hart is. En het zijn niet wij, maar het is God die onze harten wil vullen. Nou, dan is er toch niks mis. Ik sta de hele dag dingen te doen waarvan ik vroeger altijd gevreesd heb van misschien moet ik dat later wel, maar dat wil ik niet en dat kan ik niet. Urenlang voor de mensen praten, ik dacht nou dan ben ik 10 minuten uitgepraat en sta ik met zo'n rode kop voor de mensen en schaam ik me dood enzovoorts. Meen ik. Maar er is gewoon wat veranderd. En dat doet de Heer. Zo werkt zoiets. En voor ieder van ons geldt dat de Heer geeft ons een andere wil. Anders dan die wij van nature hadden. Maar niettemin, hij geeft ons, er staat trouwens in de Bijbel, het is God die in u werkt, Filippenzen. Het schouw die in u werkt beide het willen en het werken. En dat men dat vers niet verstaat, komt omdat men niet weet wat dat is, maar dit is wat het is. We stellen ons hart open, niet voor een kerkelijke leer, niet voor een of ander dogma of zo, maar we stellen ons hart open voor de waarheid. En waar die waarheid in ons hart geplant wordt, heeft het, als wij er niks tegen doen, tot uitwerking dat ons denken, dat ons wezen, onze identiteit daardoor veranderd wordt, toch? En wij zouden daar vooral geen rem op leggen. Als daar een rem op ligt, opgelegd moet worden, wel, het is de Heer die dat zal doen. Die zou ons in heel de waarheid leiden en aan de andere kant, hij zou ons voor struikelen bewaren. En ik moet u zeggen, ik heb er altijd op vertrouwd. Ja, waar moet je anders op vertrouwen dan op jezelf soms? Daar kun je op vertrouwen en de Heer zal dat ook inderdaad doen. Zie? En niet wij maken dan de dienst uit, niet wij bepalen wat goed voor ons is of voor anderen is, maar het is de Heer die dat doet. In alle vrijheid. En dat is leven onder het nieuwe verbond, waarbij wij in de eerste plaats en eigenlijk uitsluitend een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van de Heer om aan hem trouw te zijn. Zoals gezegd, in het algemeen, in de breedste betekenis van het woord, wij zouden getuigen van de waarheid. Niet om de overwinning te behalen, want die hebben we al en die ligt vast in Christus, zei Tischendorf, weet ik nog. Maar alleen voor ons geweten. Om recht te staan en te blijven staan tegenover de Heer. En als er iets is wat onze relatie, onze praktische relatie met de Heer kan verstoren, is het dit, dat wij ontrouw aan hem zijn. Het is niet gelegen in een of andere zonde of wetsovertreding. Het is gelegen aan ontrouw aan hem zijn. Het is gelegen in dat we onze eigen belangen stellen boven zijn belangen. Enzovoorts. Of dat we zeggen, ja, maar dat belief ik niet. Weet u wel, dat van die holle aarde. Ik vind het nog altijd een aardig verhaal, leuk, tot op zekere hoogte komisch, enzovoorts. En niet bepaald van belang voor onze zaligheid, maar daarom kan ik het zo mooi aanhalen als voorbeeld. Als de Heer het je openbaart en wil laten zien, is de consequentie ervan dat je het aanvaardt. En is ook de consequentie, voor velen van ons althans, dat bij gelegenheid die dingen ook weer hardop gezegd worden. Dan verklaren ze voor gek. Wat maakt dat uit? Hier winnen we het nooit. En daar gaat het ook niet om. Maar waar het wel om gaat, dat we ook onder moeilijke omstandigheden, en wat zeg ik toch, want wij leven, ik denk geen van allen onder moeilijke omstandigheden, anders heb je geen idee wat dat is, moeilijke omstandigheden. Maar ik zeg dan toch maar, dan ook onder moeilijke omstandigheden zouden wij trouw zijn aan de Heer. Dat is in onze tegenwoordige samenleving absoluut niet moeilijk, dat meen ik. Dat is ook wel eens anders geweest. Dat was voor mijn tijd, maar vooruit. Dat meen ik. Dat is zo moeilijk niet. En daarom, niemand heeft een excuus. Wij zouden trouw zijn aan die Heer, zoals hij trouw is aan ons. In de zin van, hij gedenkt onze zonden niet meer. Hij rekent onze overtredingen niet. Hij is onze ongerechtigheden genadigd. Dat is alleen maar vers 12 hier in Hebreeën 8. Maar er zijn vele schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. Maar dat het zo is, dat hij de zonde niet toerekent, is inderdaad opdat wij in alle vrijheid, alle vrijmoedigheid tot hem zouden naderen om onze harten te laten vullen door hem. Dan wel om te luisteren naar zijn woord en om daardoor gebouwd te worden. Dat is het nieuwe verband. Moet u aan de andere kant zeggen dat aan het eind van deze dag dat ik heel wat anders u voorgehouden heb dan hier in deze notitie staat. Waarvoor excuus. Misschien hebben we het er nog eens over. Over dat nieuwe verband. Maar voor ons individueel is dit dan toch wel het belangrijkste. Dat wij geen dienaren zijn des Oude Testaments, bediening des doods, 2 Korinthe 4, maar dienaren zijn van de genade, daarmee van Christus zelf, als verlosten uit de wereld en de eerste beginselen dan der wereld. En God zij dank niet levend onder dat verbond dat in de dagen van Jesaja, vers 13, of van de dagen van Jeremia, hier vers 13, al oud was en daarmee nabij de verdwijning, maar dat wij leven inderdaad onder dat eeuwige verbond in de wetenschap dat hij zijn werk, dat hij in ons begonnen is, ook wil voleindigen tot op de dag van Christus. En dat aan de andere kant niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Als er iets rust geeft, is het dat. En het is die rust die ik u allen toewens. Zullen we danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank aan het einde van deze dag, dat wij bepaald mochten worden bij dit geweldige nieuwe verbond, dit eeuwige verbond, dit verbond des vredes, dit messiaanse verbond, waaraan wij deel hebben gekregen door genade en uit geloof. En we danken u in bijzonder, Vader, dat we mogen leven in die dagen, deze laatste dagen, waarin inderdaad de beloften die u onder oud-testamentische tijd gedaan hebt vervuld zijn. Aan de andere kant ook danken we u dat we mogen uitzien naar die dagen die zo dichtbij gekomen zijn, waarin ook de betere beloftenissen van dit nieuwe verbond aan ons zullen vervuld worden. Wij danken u voor het voorrecht te mogen deel uitmaken van uw volk. Daarmee weliswaar verlost zijnde of losgemaakt zijnde van de wereld, maar verbonden zijnde met u, de levende God. We danken u, Vader, dat u ons inderdaad onder dat nieuwe verbond geeft wat wij nodig hebben. Niet op grond van onze verdiensten, maar uit de rijkdom van uw genade. En naar de liefde en barmhartigheid waarmee u ons hebt lief gehad. Wij danken u dan voor het voorrecht deel uit te mogen maken van deze gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Te mogen deel uitmaken van die kinderen Gods die geroepen zijn om tot zonen straks te worden aangesteld, tot eerstgeborenen in de hemel zelf. Wij danken u, Vader, dan dat wij uit deze genade mogen leven. Dat u ons verlost hebt van de vloek der wet en ons geplaatst hebt in de vrijheid van het nieuwe verbond. Wilt u dan ook inderdaad op grond van uw beloften uw werk aan ons volbrengen, opdat wij zouden leren verstaan wat het betekent om te leven uit uw genade. Opdat we zouden leren verstaan wie u bent, die God die inderdaad nieuw leven maakt uit het oude, die ons vernieuwt inderdaad tot eeuwig leven. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen vragen, niet op grond van onze werken, maar enkel en alleen op grond van de rijkdom van uw genade, welke is in Christus Jezus. Wees u daarmee ons nabij, om Christus wil. Amen.